Je luistert naar Klassieke Klets, de journalistieke podcast over klassieke muziek. Aan tafel zitten Guido van Oorschot, bekend van de Volkskrant, en Joris Heijnen, hoofdredacteur van het muziektijdschrift Luister. Waar gaan we het zoal over hebben?
Nou, waarom grijpt een zangstem je bij de kladden? Misschien heb je het onderhand wel eens gehad met heel die Matthäus Passion. Wat in 's hemelsnaam is neoclassiek? En Puccini, is dat dwelmuziek of een pleister op elke wonde? En foute mensen, maken die per definitie ook foute muziek?
Het kan zomaar aan bod komen in Klassieke Klets. Een podcast van een oude rot en een jonge god. Een klassieke nerd en een popmillennial. Een Brabander en een Limburger. Maar samen hebben ze de mooiste geest van Nederland.
Wat horen we, Joris?
Ja, Purcell.
Oh, dat weet je al.
Ja, daar hebben we het over gehad, toch? The Queen's Funeral March.
Ja.
Welkom trouwens bij de 9e alweer, hè? Klassieke Klets.
Nummer 9, ja.
Maar ik dacht wel, Guido, dat we al af hadden gesproken dat we het over requiems zouden gaan hebben.
Requiems, de dodenmis.
Ja.
Ja.
De Missa pro defunctis, waar ik dus nooit van wist dat ook gewoon requiem betekent.
Bij deze.
Ja.
Ja. Nee, dit is de inleiding op de mis, de dodenmis voor Queen Mary. Januari 1695. Niet Bloody Mary trouwens. Dat was een van de andere Marys voor haar. Maar deze Mary
was... Ik heb het
was...
ook opgezocht.
Ja?
Ja, serieus. Ja.
Deze was getrouwd met onze eigen Willem van Oranje. Hè?
Ja.
Willem de Derde.
Ja.
En dit noemen we officieel geen requiem. Hè. Dat is echt de genrenaam voor de Latijnse dodenmis. Dit was natuurlijk de Anglicaanse kerk.
Ja, dat is anders.
En dan noemen we dat gewoon funeral music. Ja, we gaan het hebben over muziek voor de doden. Muziek voor iemand die is overleden.
Afscheidsmuziek, ja.
De laatste eer, zo kunnen we het ook noemen. En... ja, daar gaan we gewoon eens wat aspectjes van belichten, denk ik. En bij het we hebben dat natuurlijk een beetje voorbereid. En daar kwamen we erop uit, bestaat er niet zoiets als de stadia van rouw?
Ja, Kübler-Ross.
Elisabeth Kübler-Ross.
Ja.
Een Zwitsers-Amerikaanse psychoanalytica, meen ik. En die heeft 4 of 5 stadia. Heb jij dat op een rijtje?
5, geloof ik. Maar we hebben er 4 gekozen, 4 van gemaakt. Ongeloof, boosheid. Wacht, ik moet ook even kijken hoor. Verdriet, aanvaarding. Dat waren ze.
Ja. Ja.
Die 4.
Ja, nou ja, als iemand overlijdt, ongeloof is misschien wel inderdaad de allereerste reactie.
Ja.
En dat hoor ik een beetje in deze muziek, daarom heb ik dat ook gekozen. Er zit een soort matheid in, een soort traagheid, een soort. Het dringt nog niet echt door.
Wezenloosheid.
Hè? Wezenloosheid.
Ja.
Je hebt de boodschap net gekregen. En ja, alsof je bewusteloos bent.
Ja, en dat is een hele matte trom.
Ja. Omvloerst. Hè? Dat,
ja.
Dat was in die tijd, dat is trouwens nog wel gebruikelijk, om bij droevige aangelegenheden een trom te bedekken met velour, fluweel, omvloerst.
Ja.
En je hoort dit ook in een hele grote akoestiek. Hè? Het is vast in een kerk opgenomen. Ik weet niet precies waar. Dit is trouwens het Belgisch ensemble Vox Luminis van Lionel Meunier.
Ja.
En ik stel me zo voor dat dit ook een processie is geweest in Londen. Op weg naar, ik neem aan, Westminster Abbey.
Denk het ook.
Ja. En,
ligt Purcell daar zelf ook niet? Volgens mij wel, hè?
Ja. Nou ja, het wrange is, ik zei net januari 1695, toen was deze uitvaart. In november van hetzelfde jaar overleed Purcell zelf.
Ja.
En die is
heel jong.
Ja, die is 36 geworden.
Ja. Nou ja, en Purcell, even voor de luisteraars natuurlijk, het meest bekend van Dido en Aeneas. Prachtige opera. Ook een hele prettige instapopera, omdat die zo kort is. Ja, het is heel overzichtelijk. Het is heel mooi. Het zijn heel veel verschillende invloeden. Ja. Het is echt een fijn instapwerk.
Ja.
Maar dit, ik vind dit ook wel prachtig. En ik zei net, toen het fragment liep ook tegen jou, dit komt uit Clockwork Orange. Of dit zit in Clockwork Orange van Stanley Kubrick, de beroemde schandaalfilm. Of in ieder geval een hele controversiële, gewelddadige film. En volgens mij in een iets wat bewerkte versie, dat wel, maar dit zit er wel in.
Nou, fijn dat jij nog een verleden hebt als filmjournalist, want dat soort details weet ik dan weer niet, hè?
Nee, maar het is mooi. Hey, ja. Maar ook nog heel even, het Requiem, want dat gaat uiteindelijk de basis zijn van deze podcast. De katholieke dodenmis. Wat moeten we daar nog meer over zeggen om het heel duidelijk te maken? Dat doorloopt een vaste structuur, dat zijn vaste teksten.
Ja, dat is vanaf de middeleeuwen. De eerste requiems waren natuurlijk Gregoriaans. Dat is dat eenstemmige
kerkgezang. Ja.
En daar is op een gegeven moment een soort systematiek ingekomen met bepaalde teksten. Niet eens altijd uit de Bijbel. Bepaalde muzieken. Was iemand dood, dan werd er een mis opgedragen. En dat werd een dode mis. En dat heeft zich in de loop van de eeuwen verder ontwikkeld natuurlijk.
Ja.
Heel lang was dat alleen Latijn. Toen er ook zoiets was als een protestantse kerk, veranderde dat natuurlijk. Ook in de 17e eeuw in Duitsland. Schütz heeft musicalische exequien geschreven.
Ja, prachtig.
Dat is ook een dode mis, op bestelling trouwens. Maar niet in het Latijn. En dit Purcell was natuurlijk Anglicaans. Hè? Want Hendrik de VIII met al zijn vrouwen heeft zich afgescheiden van Rome. Dat was de reden. En dat is vervolgens nooit meer goed gekomen tussen Rome en Londen.
Nee. Nee, en Requiem is natuurlijk ook komt van het Requiem Aeternam Dona Eis. Denk dat je uitspreekt, Domine. Geef hen de eeuwige rust, Heer.
Ja,
de eerste zinnen van het Requiem.
En laat het eeuwig licht op hen schijnen.
Ja, van het Introitus.
Ja, Introitus.
Introitus, ja.
Van het Requiem. Nou ja, en het Requiem
Introitus,
is dan
Introitus, Interruptus. Sorry.
Die laat ik voor jou rekening.
Ja, ja, ja. Voor jouw Requiem.
het Requiem is natuurlijk de geïnstitutionaliseerde versie van de dodenmis. Maar je hebt ook andere vormen. Ja? Je hebt in het Italiaanse lamento, de klaagzang. Je hebt in de Frans de déploration, het betreuren van het feit dat iemand is overleden. Of de tombeau, letterlijk de graftombe, maar het is ook een muzikaal genre. Zullen we straks ook nog iets van horen.
Precies.
Ja. En dat zijn dan meer persoonlijke vormen van eerbetoon. En die wilden we in deze podcast aflevering allebei voorbij laten komen.
Ik zag trouwens, dat vond ik heel komisch. Je hebt een website, je gelooft het niet hoor. Requiemsurvey.org, dus .org. En daar wordt gestaafd hoeveel requiems er zijn. En de teller staat op 5593.
Volgens mij moet dat er nou veel meer zijn.
Nou, het begrip wordt ruim genomen al, hè? Maar 5000.
Ja, ik denk echt dat er meer zijn.
Ja?
Ja, joh. Er worden al bijna 1000 jaar worden requiems geschreven.
Oké.
Okay. Nou, ik overdrijf.
Nou, meld je aan bij die website.
Meerstemmige requiems, ja.
Nou ja, over meerstemmige requiems gesproken. Het allereerste, in ieder geval dat men weet, want er wordt ook gezegd dat Dufay, Guillaume Dufay, de eerste was, maar dat requiem is verloren. Of
als het heeft bestaan, is het weg.
Ja, als het heeft bestaan.
Ja.
Het eerste is van Johannes Ockeghem.
Ja.
Een Waalse polyfonist.
Ja, Die schreef dat voor de uitvaart van koning Karel de VII in 1461, 15e eeuw dus. Ja, en dat is na al die eenstemmige requiems het eerste meerstemmige requiem dat werd gezongen.
Ja, dus alles wat daarvoor zat was Gregoriaans.
Ja, of ja. Het is verloren gegaan als ja, het meerstemmig
precies.
was.
Ja,
ja. En volgens mij heb jij die meegenomen.
Ja, ik heb hem van het Hilliard Ensemble, dus met Paul Hillier. Een opname uit 85.
Ja.
Zullen we gaan luisteren?
Ja.
Het Introitus uit Ockeghems Requiem. De reden trouwens dat het een tijd duurde voordat meerstemmige requiems kwamen, was omdat men het veel te frivol vond. En het niet vond passen bij de sobere stemming die hoort bij een afscheid.
Ja, dus een eeuwige strijd met kerkmuziek. Hè?
Ja.
Hoe gepast is het?
En, ja. Ja, frivoliteit is een wankel begrip, zullen we zeggen. Maar ik zei net al tegen jou, ik vind dit echt... echt schitterend.
Ja, ik ben blij dat je deze gekozen hebt, want hier ben ik zelf mee opgegroeid. In mijn studentenkamer
leuk.
Heb ik hem heel vaak gedraaid.
Ja.
En je hoorde een heel klein stukje, eenstemmige intonatietje van tevoren. Dat is dan nog net een vlagje ontleend aan het oudere Gregoriaans.
Ja.
Ja. En daar heeft hij iets heel prachtigs, meerstemmigs van gemaakt. En... nou ja, ik had het daar straks over het geïnstitutionaliseerde requiem en het persoonlijke eerbetoon. Het grappige is, Josquin des Prez, iets ja. later dan Ockeghem. Toen Ockeghem was overleden, heeft Josquin des Prez weer een déploration, een eerbetoon voor Ockeghem geschreven. Nymphe des Bois,
ja.
Nymphen uit het bos, waar die ook andere componisten oproept om te treuren om het overlijden van de grote meester Johannes Ockeghem. En jij noemde hem net een Waals componist, geloof ik.
Ja, dat klopt.
Ja, in de muziekwetenschap wordt er... ooit was het een Nederlands componist. Later werd het een Franco-Vlaamse componist.
Ja.
Dat is de laatste stand van zaken, geloof ik. Het was natuurlijk... die landsgrenzen waren er nog niet of waren heel anders.
Nee.
En er waren hertogdommen en weet ik het wat.
Nu is het in ieder geval Wallonië. Als we het nu op de kaart bekijken.
Ja. Klopt.
Nou ja, en wat je hoort is dat de meeste, of bijna alle 15e eeuwse componisten, waren zangers van beroep. En je hoort dat hij het totaal in de vingers heeft.
Ja.
De manier waarop het geschreven is. En hij werd ook enorm geprezen door tijdgenoten. En inderdaad later door Josquin.
Ja. Nou ja, dit klinkt eigenlijk heel serene, want we hadden het over die stadia. Ongeloof, boosheid, verdriet, aanvaarding.
Ja.
Hier zou aanvaarding misschien nog het best bij passen.
Ja,
maar dat is natuurlijk een 21ste eeuw manier van denken, want in de 15e eeuw had muziek een heel andere functie. Werd er heel anders tegen aangekeken, werd er heel anders naar geluisterd. En door die vermalendijde 19e eeuw willen wij overal gevoel in horen en emotie in horen. En, ja, dat is lastig om van je af te leggen. Maar ja, dit is een puur katholiek requiem.
Ja, absoluut.
En stemmig, vroom. Maar in later tijden zijn er natuurlijk ook hele theatrale requiems geschreven. Tot op het opera-achtige af. Je hoeft alleen maar aan Verdi te denken.
Ja.
Ja, dat is puur opera.
Ja, dat zit er heel duidelijk in. En dat hebben wij dan ook weer heel mooi onder het kopje boosheid geschaard. Omdat we gaan luisteren naar het Dies Irae.
Ja. En
het oordeelslied.
En de preciezen zullen zeggen, ja, maar het Dies Irae, dat gaat over de dag des torens.
Ja.
Waarin...
The Day of Wrath.
De doden reizen uit hun graf. En de zondaars worden verbannen naar de duisternis, waar het geween is en tanden geknars. En de goeden mogen dan blijven in de omgeving van God.
Eigenlijk zoals Michelangelo's fresco al laat zien.
Ja. En daar komt vermoedelijk de heisa in het Dies Irae van Verdi vandaan. En misschien niet zozeer vanwege die boosheid, maar die kun je er toch ook wel degelijk in horen. In het Dies Irae van Verdi.
Toren, kun je er wel degelijk in horen.
Toren, ja. Ja. 1874 ging zijn requiem voor het eerst.
Ja, zullen we gaan luisteren naar de uitvoering van Muti, de bejubelde uitvoering?
Ja, dat is een uitvoering van wat langer geleden.
Ja, het 81,
meen ik. Ja, maar dit jaar overal 5 sterren opeens, omdat hij opnieuw is uitgebracht of voor het eerst uitgebracht. Daar ben
ja,
ik even vanaf.
Geremasterd in ieder geval. Okay. En het klinkt als een klok en... Ja, ik zei nog tegen een vriend, als je dit hard draait thuis, dan hoor je het zelfs in Keulen dom. We gaan luisteren. Ja, dat klinkt toch wel alsof de hemel omlaag komt.
De dag des torens, dan gebeurt er nogal wat. Het laatste oordeel, en dat horen we ook wel. Maar ik hoor hier ook boosheid en woede in.
Ja, precies. Ja.
En je zei dit was Riccardo Muti?
Ja, Muti en de Bayerische Rundfunks. Maar ook Jesse Norman en Carreras. Het is me ook
echt,
nogal een team.
Hier komt een tijdsperiode voorbij.
Ja.
Die ook alweer voorbij is. En,
vind jij dit mooi?
Ik ken mooiere uitvoeringen. Ik vind dit wel heel massaal en heel... Hè, die trom, dat is gewoon een kanon dat afgaat.
Ja, precies. Ja, ik zit alleen met grijns. Ja, daarom. Precies, ja.
Het is bijna ouverture 1812 van Tchaikovsky. Ja. Bam.
Ja, het is echt vuurwerk.
Ja.
En een slagveld.
Ja. Ik kan me iets subtielere uitvoeringen bedenken. Ja. Maar de woede... die zit hier wel in. En ik moet nou trouwens ook even denken aan een Netflix-serie, Afterlife.
Ja,
met
ja.
Ricky Gervais.
Ja.
Dat gaat over een man die is weduwnaar geworden. En die voelt in het begin een enorme woede. Hè? Zijn rouw uit zich in woede.
Mm-hmm.
Waardoor hij zich heel onaangepast gedraagt en onbeschoft is. En alles zal hem de reet roesten. Niks. En die woede, en dat verzacht in de loop van die serie wel. Maar ik herken dan wel wat van zijn gemoedstoestand zit hierin.
Nou ja, het verzacht niet helemaal. Het blijft een soort van... Hij ziet het ook bijna... Hij heeft zijn vrouw verloren aan kanker. En jong ook. En hij realiseert zich, ja, nu maakt toch helemaal niks meer uit. En dan ziet hij bijna die houding als een soort van superkracht. Van ja, wat kan mij de rest nog verrotten, om het even hard te zeggen. Kom maar. Dus die gaat alles roepen wat hij denkt. Nou ja, en dat zorgt... Het is een behoorlijk zwarte comedy. Ja, ik vind...
Ja.
Zij al tegen jou, ik vind Ricky Gervais ongeveer de grappigste man op aarde.
Ja. Maar het is woede die voortkomt uit rouw, hè?
Ja.
Ja.
Absoluut, ja. En het knappe aan die serie is... mijn vader... Ik ben mijn moeder verloren een aantal jaren geleden. En mijn vader kon die serie dus niet kijken.
Nee?
Nee, te confronterend. En dat betekent dat Gervais wel iets goed heeft gedaan.
Ja. Kon jij daar wel naar kijken?
Ja, ik had af en toe ook wel tranen in mijn ogen. Maar ik herkende me in het hele woede aspect heb ik niet gehad.
Nee?
Mijn moeder is verongelukt, is aangereden. Heeft een week in het ziekenhuis gelegen, is toen gestorven. Te veel beschadigingen. En in eerste instantie, ik weet nog wel dat ik bij het koffiezetapparaat op mijn werk stond en gebeld werd. En een onbekend nummer. En ik neem op en... ja, dit is de politie uit Weert. Zit u? Ja, dan weet je, dit is niet... Nu komt er iets vreselijks. En ik stond. Ik zei, nee, maar vertel. Ja, je moeder is gevallen. Vreselijk ongeluk. Je moet naar Nijmegen komen. Waarop ik nog iets vroeg, waarop zij zei... Nee, je moet nu naar Nijmegen komen. Want zij is met de traumahelikopter daar naartoe gebracht... Dus mijn zus en mijn vader en ik daar naartoe. En nou ja, dat ongeloof, dat herken ik heel erg.
Dat had jij.
Ja, in eerste instantie, je wordt gewoon geleefd. Je bent helemaal die hele week lang en daarna is zij overleden. Ga je een beetje tussen hoop en onzekerheid. En dat, je wordt constant op en neer gestuurd. Maar je schiet ook in een soort van zombie-stand. Gewoon om jezelf te beschermen. Mijn lichaam schoot een soort van op slot. Van je dekt bepaalde dingen af gewoon omdat je daar niet aan wil. Daar kun je nog niet aan. En dat komt vanzelf wel, naarmate dat er wat meer tijd overheen gaat.
Dus wat we in Purcell hoorden, dat beetje matte, eigenlijk psychisch ja, afgekoppelde.
Meteen.
Dat, ja?
Ja, meteen. Dat is gewoon precies dat.
Maar
ja.
De woede niet. Jouw vader had dat wel?
Nee, ook niet per se woede. Nee, kijk, want ik zat er zelfs nog over na te denken. Het is natuurlijk een ongeluk geweest. En het ongeluk is door iemand anders veroorzaakt. Dus ik had alle recht, en mijn vader ook, om heel boos te zijn. Of dat is een hele menselijke reactie. Ik kan niet helemaal voor anderen praten, maar ik heb dat op die manier niet gehad. Ik voelde me al redelijk snel ook, hoe zeg je dat, ook wel vervelend voor die andere meneer. Dat ik denk, ja, dat zul je ook maar op je kerfstok hebben.
Ja.
Dat, ja, voor niemand, voor iedereen is dit een ongeluk. En vreselijk. Maar we dwalen een beetje af. Maar nee, ik herken me niet in woede.
Oké.
Nee, als ik dit hoor van Verdi, dan krijg ik zin om met mijn vuist in de lucht de straat op te gaan.
Maar ja, hier zitten ook hele, naar de andere kant, theatrale dingen in. Ja. Hè? Want bijvoorbeeld het Quitsu Miser is een deel van het requiem. Wat ben ik ellendig. Ja. Daar gebruikt hij dan weer... heel doortrapt. Een solo fagotje dat hij heel hoog laat spelen. Heel amechtig, om dat miserabele heel goed uit te kunnen
trekken. Oh, echt?
Ja,
oh,
ja, mooi. Ja. Da 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 pa 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 pa.
Ja, mooi.
Denk nog
een beetje
even en hij stikt.
Ja, 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 precies. Ja.
Dus het gaat allebei de kanten op in zijn theatraliteit.
Ja, ja. Wat in ieder geval ook heel theatraal is. En waar ik bij Verdi ook aan moet denken als ik dit hoor... En omdat ik vroeger filmjournalist ben geweest en gewoon een fantasierijke figuur. Ik denk vaak wel snel in beelden. En als je een Dies Irae van Verdi hoort. Ja, je kan dat ook al in een film onder een veldslag of zo monteren. Dat is zelfs heel veel. Ik kan me niet voorstellen dat dat nooit gebeurd is. Ik weet het overigens niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat het nooit gebeurd is.
Ongetwijfeld. Net zoals de Walkurenrit bij Apocalypse Now. En andere films wordt eronder wordt geschoven.
Ja, dat werkt ook perfect.
Ja.
Maar je denkt ook als je dit hoort aan het slagveld. En we gaan ook even die stap maken naar het slagveld. En de Russische componist Kastalsky heeft in 1917 een requiem voor de gevallen broeders voltooid. Voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. En daar gaan we even naar luisteren.
Ja.
Oh.
Ja, hier gebeurt iets, hè? Ik hoor de Mars Funèbre van Chopin.
Ja.
Flarden.
Ja, en het Rock of Ages.
Een wat?
The Rock of Ages. Dat, nou, ik moest het ook even opzoeken. Het is een christelijke hymne uit de 18e eeuw. Geschreven door de Engelse geestelijke Augustus Toplady. Nou ja, what's in the name? Maar dit wordt dus in Amerika heel veel op werd heel veel op begrafenissen gespeeld. Mm. En Chopin's begrafenismars, goed opgelet.
Ja.
Daar heeft hij het op. Daar gaat het overheen, ja. Zeg maar, de tekst.
Ja.
Wordt ook heel veel op Amerikaanse begrafenissen gespeeld.
Ik ken het hele stuk niet, hoor.
Dat Fallen Brothers.
Nee, ik hoor dit voor het eerst. Ja.
Ja, het is vrij obscuur, maar Kastalski, 1856 tot 1926, was een student van Tchaikovsky. De leraar of een van de leraren van Rachmaninov. Heeft dit werk dus gemaakt voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.
Ja, en dit is geen Russisch nationalistisch stuk, hè?
Nee, het is een oecumenisch werk. Ja. Dus alle landen zitten erin, want hij... Ik heb opgeschreven, en daar was ik zelf eigenlijk wel content mee. Een meertaal... Nee, wat had ik nou opgeschreven? Een multinationale muzikale collage. Dus hij koppelt Gregoriaanse orthodoxe gezangen aan hymnes van de geallieerden. En dat, ja. Dus er zitten alle talen zitten erin. Het is echt een knip- en plakwerk van allerlei soorten muziek.
Nou ja,
muziek.
Het is dan kennelijk iets van... om de Eerste Wereldoorlog, om de gruwelen daarvan te herdenken. Het doet me namelijk denken aan het War Requiem van Benjamin Britten.
Precies, ja.
Die veel later, na de Tweede Wereldoorlog, ook een requiem heeft geschreven.
Ja.
En dat is in première gaan in Coventry, meen ik. En die stad was plat gebombardeerd door de Duitsers. En hij had ook 3 solisten uit verschillende landen van verschillende geallieerden. Engeland, meen ik, Duitsland en Rusland. En ook een soort ecumenisch gevoel van...
hereniging, ja, vereniging.
Ja.
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 Nou ja, kijk, en... Kastalski heeft dit werk in 1917, dus dit... Requiem voor de gevallen broeders heeft hij voltooid, 1917. 1 keer op kunnen voeren. Nou ja, en toen kwamen de communisten en toen was het meteen klaar. Dus het is 100 jaar niet opgevoerd.
Ja, ik heb wel eventjes zijn naam gecheckt. En nu jij zegt, toen kwamen de communisten, toen was het klaar. In 1924, toen Lenin stierf, heeft hij een stuk geschreven. Dat heet Lenin bij de kist.
Oh ja?
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Voor spreker, koor en orkest.
Heb je het geluisterd?
Nee, ik heb het niet kunnen vinden in klank.
Oh,
maar ik vond het wel grappig.
Ja, ja. Nou, en zo zie je maar weer. Dus dit werk is 100 jaar niet opgevoerd. 2018, 100 jaar natuurlijk na het einde van de Eerste Wereldoorlog opnieuw opgevoerd en opgenomen. En je hoort 4 koren en het orkest van St. Luke's onder leiding van Leonard Slatkin. Ja, waar we net naar luisterden is natuurlijk wel behoorlijk over de top.
Ja.
En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Maar ik vond het wel fascinerend. En ik vond het ook heel belangrijk om het nu even te laten horen. Het is dus een Rus die laat zien hoe Oost en West zich moeten verenigen.
Zoals het hoort.
Ja, ik geloof niet dat ik daar nu nog heel veel meer aan toe hoef te voegen, toch?
Nee. En dit was natuurlijk ook geen, wat ik dan maar weer noem, een geïnstitutionaliseerd requiem, maar wel grootschalige rouwmuziek. Ik wilde voorstellen dat we toch ook een voorbeeldje gaan beluisteren van hele kleinschalige rouwmuziek.
Sorry dat ik je onderbreek, maar ken je het Rock of Ages niet?
Nee, zegt me niks.
Oké. Okay. Nee. Dat is ook een hele beroemde tatoeage.
Moet ik me daarvoor schamen?
Nou, ik twijfel.
Ja, jij hebt een arm vol tatoeages.
Nee, maar dus. Dat is een hele beroemde tatoeages. En dat is dan een vrouw die zich vastklampt aan een kruis. Het is ook heel vaak aan het Christuskruis. Hè? Het is ook heel vaak in de kunst uitgebeeld. Dus sorry dat ik je onderbrak.
Daar gaat een wereld voor me open.
Ja, je moet even de boeken in, ja.
Nee, dan kom ik aan met mijn klaversimpeltje.
Ja, nee, daar gaan we. Hoppate, ik zit er klaar voor.
Ja, nee, want waar ik naartoe wilde is... Johann Jakob Froberger, 17e eeuwse Duitse componist. En klavecinist en organist ook. Die trouwens dik bevriend was met onze Constantijn Huygens.
Ja.
Hebben elkaar ook geschreven. Froberger die reisde veel. werd beroofd in Londen, streek op een gegeven moment neer in Parijs. Daar leerde hij Charles Fleury kennen, ook wel bekend als Sieur de Blanc-Rocher, was een luitist. En op een dag lazerde meneer de Blanc-Rocher van de trap. En Froberger was daarbij en die man is in zijn armen gestorven, zegt althans de overlevering. En toen heeft Froberger een stukje geschreven dat heet Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blanc-Rocher. En daar wilde ik even naar gaan luisteren. Die valt met de deur in huis, hè? Bam! Op dat klaverschimmel.
Hij viel met de deur van de trap.
Ja.
Maar...
nou ja, ik heb deze gekozen. Dit is trouwens Glenn Wilson, die dit speelt.
Ja.
Omdat hij zo binnenvalt met geweld op dat klaverschimmel.
Het is best pittig.
Ja, en als je niet van klaverschimmel houdt, dan heb je een vervelend anderhalf minuutje achter de rug.
Nou, dat vond ik hier nog wel bij meevallen, omdat het best wel pittig gespeeld is.
Ja.
Dus.
En wat ook leuk is, Froberger heeft erbij geschreven, zijn tombeau. Lequel se joue fort lentement, à discrétion, sans observer aucune mesure. Dat wil zeggen, heel langzaam, naar believen, zonder op de maat te letten. Dus hij heeft die muziek al opgeschreven, ook met ritmische notatie. Maar vervolgens moet je als speler gaan zitten en helemaal bijna improviserend dat stuk spelen.
Ja.
En ik ken er een paar uitvoeringen van waarbij het dan eigenlijk toch weer hele mooie, vrome klaverschimmelmuziek is. En Glenn Wilson die doet gewoon bam. Die woede.
Ja, ja.
Die Froberger ook moet hebben gehad van potverdorie, sterft hier in mijn armen.
Ja.
En dan vervolgens gaan zitten zoeken naar... weet ik het. Misschien loopjes die hij kende van Blanc-Rocher.
Ja.
En hoe moet hij zijn gevoel een plek geven? En allemaal tastenderwijs. En dat hoor je hier heel mooi, vind ik.
Ja, al zou ik zo'n tombeau aan zich, dus inderdaad een herdenkingsstuk voor... Meestal was het ook voor een vooraanstaand persoon. En vaak ook voor collega-muzici. Zou ik ook wel onder... Als we toch in die stadia van rouw denken... Past dit ook wel heel erg bij verdriet?
Ja.
Ik vind het op een bepaalde manier is het ook heel verdrietig.
Ja. Nee, klopt.
Ja, een mooi verhaal. Er zijn trouwens 4 tombeaus voor deze...
Ja.
Ik wilde de hele tijd zeggen Frero Rocher, maar het is Blanc Rocher. Zijn er geschreven. Ook van Couperin.
Ja, en Denis Gauthier en François Dufaux, om volledig te zijn.
Is het erg dat mij dat niet zijn?
Nee, nou, Couperin, dat is wel erg, maar die andere twee...
Nee, Couperin, die ken ik wel, ja. Ja.
En het slot is trouwens symbolisch van dit stuk.
Okay.
Dat is een dalende toonladder.
Oh, ja.
Pam, 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 heel langzaam naar beneden.
Ja.
En Froberger heeft ook, dat is ook dan weer een leuk detail, een stuk geschreven dat heet Meditation sur ma mort future. Een meditatie over mijn aanstaande dood.
Oké. Okay.
Grappig, hè?
Ja.
Ja, maar we kunnen niet alles laten horen, helaas.
Nou, dat vind ik wel jammer, eigenlijk. Zullen wij naar het stadium aanvaarding gaan? En dit is natuurlijk allemaal heel arbitrair wat we nu aan het doen zijn. Maar...
Dit is met reuzenstappen door de muziekgeschiedenis. Ja.
En wij moeten het voor onszelf ook een beetje logisch houden, want anders gaat het alle kanten op. Nou, ik Ik denk, als ik echt zou moeten kiezen, want op die vraag gaan we toch uitkomen, dat ik het Requiem van Fauré misschien wel het allermooiste vind.
Echt waar?
Ja, of Mozart. Maar dan kun je je afvragen in hoeverre dat het Requiem van Mozart is en niet van Süssmayr.
Ja, omdat Mozart dat op zijn sterfbed en...
Ja, hij heeft het niet voltooid. Dus ja. dat is prachtig overigens. En,
maar Fauré op jouw eigen uitvaart?
Nee.
Dat niet?
Nee, ik vond het heel mooi dat Fauré, las ik toevallig, over zijn Requiem heeft geschreven. Ik zie dit als een slaapliedje voor de dood. En een stuk wat ik per se op mijn uitvaart wil horen. Ja, of in ieder geval de mensen wil laten horen, is Let Me Sleep at the End of a Dream. Wat een prachtige titel is. Dat is een nummer van Daniel Romano, een Canadese muzikus, heel eclectisch. En dat is een ontzettend mooi wiegeliedje voor het eeuwige slapen gaan. En dat klonk trouwens ook op de uitvaart van mijn moeder. En ik ken die Romano een beetje, omdat ik hem vaker moet interviewen en zo. Maar dat staat hier helemaal los van verder. Maar dat... Een slaapliedje voor de dood. Dat is toch prachtig? Ja. Zo klinkt het Requiem van Fauré ook, vind ik. Het is helemaal niet... Het is juist heel hoopvol en heel heilzaam. En ja, gelukkig wil ik het niet noemen. Maar het is in ieder geval niet in en in triest. En het dies irae heeft hij er ook gewoon uitgefietst. Ja. Dat hij dacht, dat wil ik allemaal niet. Het is veel te heftig.
Het was geloof ik ook niet bedoeld voor iets of iemand. Hè? Gewoon omdat hij zelf een...
Ja, had er
een
zin keer, in, kennelijk.
Ja, ja. Uitvaart of rouwmuziek wilde schrijven.
Ja.
Ja,
ja, ik vind het... Volgens mij zei jij, en mooier kan dat bijna niet... In die eerste podcast die we hebben opgenomen... zei jij over Fauré, ja, het is paradijselijk.
Ja.
En dat is ook precies wat het is.
Ja.
En daarom gaan we ook luisteren naar In Paradisum.
Mooi. Ja, jij wou er niet uit, Joris. Jij wilde hier gewoon lekker lang naar blijven luisteren.
Mogen de engelen u begeleiden naar het paradijs. Ja, wat wil je nou nog meer?
Dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem.
Ik kan niet wachten.
Ja.
Maar nee, dit is echt paradijselijk. En het In Paradisum hoort, als we gaan mierenneuken, hoort strikt genomen ook niet bij het Requiem, volgens de leer.
Nee.
Volgens de liturgie.
Ja. Weet je dat ik het op het randje vind?
Van kitsch?
Ja.
Waarom?
Ik moet denken aan een beetje wijwatermuziek.
Aangelengd.
Het is Frankrijk tegen 1890. Katholiek. Dat roept bij mij een bepaalde sfeer op die ik hier ook wel een beetje hoor. Maar dat heeft misschien ook te maken met mijn eigen katholieke jeugd. Ik ben misdienaar geweest en ik heb allemaal daar braaf aan meegedaan. Ik vind het op het randje. Het is mooi.
Ja. Ja.
En ook pam, 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 pam. Het is ook wel een beetje frivol.
Mm-hmm.
Ja, En...
Ja, op het randje, ja, heerlijk. Ja. Gewoon lekker, ga er ja, maar lekker nee, zitten,
jij,
ja.
Jij houdt meer van romantische randjes dan ik, daar ben ik al lang achter.
Ja, ja zover zijn we al lang, ja. Maar nee, jij zei wel, zou je dit dan op je uitvaart willen horen? Nee, maar ik zou bijvoorbeeld wel heel graag Cavalleria Rusticana, dat intermezzo. Nou ja, dat vind jij helemaal... nou ja, zoom kotsen wil ik nog net niet zeggen, maar... ja, ik denk dat ik daar wat...
Ik moet het beter zeggen.
Ik zou dit niet omschrijven als kitsch.
Nee, dat is het ook niet. En volgens mij is het Philip Herrewegen, hè?
Ja.
Die dat dirigeert.
Ja.
Ja. En die kun je niet beschuldigen van kitsch. En nee, ik kan me uitvoeringen voorstellen. Ik ken ook wel die dat randje wel overgaan. Waarbij ik het gewoon niet meer wil horen.
Ja.
Dit hou ik wel vol.
Ja. Oké, okay, maar godzijdank. Maar... nou ja, wat ik net volgens mij al heel even aanstipte, dat wat dus typisch is, is die Fauré, die wilde een requiem maken, schrijven, waar hij van dacht, ja, het moet juist een... Tuurlijk is het verdrietig als iemand sterft, maar het is ook mooi dat je naar een volgende fase gaat. Althans, ja. Dat geloofde hij. En dus hij zei heel duidelijk dat dies irae, dat wil ik niet. Dat doe ik niet.
Ja.
En later, tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, in midden jaren 60 van de vorige eeuw, hebben ze dat dus ook helemaal geschrapt, die tekst. Ja. Dus hij liep daar wel al, want dat requiem is uit, dan moet ik niet gaan liegen, 1890. Dus hij liep daar wel al op vooruit.
Ja, ja doet me ook denken tussendoor aan het Ein Deutsches Requiem van Brahms. Hè, die dat ook vanuit een hele persoonlijke motivatie schreef en ook helemaal niet requiemteksten gebruikte, maar Duitse gedichten. En die zei... deze muziek is niet voor de doden, maar voor de levenden.
Ja, prachtig
een,
toch?
Ja, een dode heeft er niks meer aan. Deze muziek moet levenden troosten. Hè?
Ja.
Levenden moeten ermee in het reinen komen dat iemand dood is.
Wat heel logisch is,
ja.
Als je erover nadenkt.
Ja.
Want die zitten in de kerk.
Ja.
En de dode ligt in de kist.
Ja, en die hoort niks.
Nee.
Voor zover wij weten.
Ja, dat mag ik hopen van niet. maar nu we het er toch over hadden en hebben... Wat wil jij op je uitvaart gedraaid hebben? Of gespeeld hebben?
Ik heb op dit moment geen flauw idee.
Ja, zo makkelijk kom je er niet meer
mee. Nee, ik heb het er wel eens met mijn vrouw over gehad. Maar dat is alweer ettelijke jaren geleden. En heel lang heb ik de Actus Tragicus van Bach.
Oké. Okay.
Daar had ik daarvoor uitgekozen. Kantaten. Van Bach, die schreef rond zijn 22e. Briljante muziek. Ongelooflijk dat iemand dat rond die leeftijd heeft kunnen schrijven. Er zitten twee blokfluiten in. Ik heb blokfluiten gestudeerd, dus dat was ook een linkje. Ik heb wel eens aan Buxtehude gedacht. Die heeft prachtige cantates geschreven.
Protestante muziek?
Ja. Ja, Luthers.
Ja.
Ja. Ja, dat maakt mij niet uit. Muziek is muziek.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Ja.
Misschien Purcell, maar het is natuurlijk Dailo's Lament is zo'n beetje het waarheen waarvoor van de begrafenisindustrie.
Dat staat wel in de Dela.
Voor de jongere luisteraar waarheen waarvoor, dat was een zangeres Mieke Telkamp.
Ja, ja.
Die daarmee een begrafenishit had gescoord.
Maar Remember Me bedoel je dan? Toch Dailo's Lament?
Ja,
ja prachtig.
Ja. Ja. En... ja, veel concreter kan ik niet worden. Hoe zit dat bij jou dan?
Ja, ik kan eindeloos doorgaan. Ja, maar bij mij is het ook veel lichte muziek. Maar qua klassieke muziek, bijvoorbeeld dat Fide Cor Meum, wat ik in die eerste podcast ook draai. Cavalleria Rusticana, wat ik net al zei. Fragmenten uit de Vespers van Rachmaninoff.
Mooi.
Sowieso Rachmaninoff.
Ja.
Ja.
Nou ja, jij bewijst hiermee ook weer dat jij een romantische ziel bent.
Ja, maar ik hou ook heel erg van renaissance en barok.
Oké. Okay.
Dus maar nee, ik ben wel een romanticus, ja. Van het zwartste soort. Hey, we moeten verder, geloof ik.
Ja, ik heb nog een iets anders. Dat is niet echt een requiem. Dat heet Et Lux, dat is dan weer wel, het zijn twee woordjes uit het requiem. Hè?
Ja.
Het eeuwig licht schijnen op hen, het licht, Et Lux. Van Wolfgang Riem, Duitse componist die nog altijd onder ons is. Die heeft dat stuk in 2009 geschreven voor vocaal, ensemble en strijkkwartet. Ja, het is... Als je straks gaat luisteren, dan denk ik dat je een beetje een ervaring krijgt van wat is hier aan de hand?
Ja.
Hoe zit dat met deze muziek?
Hoe zou jij Riem overigens omschrijven? Als je dat vlug zou moeten doen.
De belangrijkste Duitse componist van het moment. Een enorme erudite componist. Een componist die misschien wisselvallig is.
Ja, ja.
Die aan de ene kant prachtige stukken aflevert en aan de andere kant stukken waar ik niet binnenkom.
Mm-hmm.
Die ook veel schrijft, heeft geschreven.
Juist, enorm productief.
Ja, en als het goed is, dan is het ook echt meteen briljant goed.
Ja, maar ik vind ook goed dat je dat net zei. Ik vind hem ook enorm wisselvallig.
Ja.
Dat heeft met smaak te maken, maar dat heeft ook te maken met gewoon bepaalde werken. Ja, snap ik gewoon niet.
Nee.
Dan hoor ik dat en denk ik, ja, waarom heb je dit gedaan?
Ja, ja, nee, dat heb ik ook.
Okay.
Maar laten we even luisteren naar het begin van Het Lux, dat dus een soort van requiem is.
Ik hoor twijfel. Het is heel dromerig. Maar je hoort ook twijfel van de woorden die ik zing. Geloof ik daar eigenlijk wel in?
Ja.
En dat is volgens mij precies de bedoeling ook.
Ja, hij heeft... het zijn tekstfragmenten die hij uit de Requiem-tekst heeft gehaald. En die klinken niet intact en ook niet in de volgorde.
Nee.
En hij vergelijkt het zelf met een soort geheugenverlies. He, dat er bepaalde dingen uit je geheugen gegumd zijn, of dat je ze anders combineert of je herinnert. En ik heb deze cd een aantal jaar geleden gerecenseerd. En ik had toen de indruk of de vergelijking of de metafoor van iemand die op zijn sterfbed ligt.
Mm-hmm.
En die zich herinnert al de muziek die hij heeft gehoord. En dat gaat door zijn hoofd spoken. Want hier hoor je eigenlijk ook het soort meerstemmigheid van Ockeghem terug. Hè? Waar we mee begonnen zijn.
Precies, ja.
Maar dan vervormd, alsof de spiegel... Een spiegel die vervormt die klanken. En ik hoor ook een beetje de tijd van Purcell. Dus het speelt een strijkkwartet, het Minguet-kwartet. En er wordt trouwens gezongen door het Welk als ensemble. Maar die strijkers, die spelen zonder vibrato. Dat lijkt een beetje op een viola da gamba. En dan heeft Purcell weer prachtige muziek voor geschreven. Dus het kan bijna niet anders. Of Wolfgang Riem, die de muziekgeschiedenis van Haver tot Gort
kent. Ja.
In alle lagen kent, speelt daar ook mee.
Absoluut, dat weet ik sowieso zeker. Daar is hij in interviews ook wel open over geweest. Hij heeft vroeger ook, toen hij jong was, heeft hij ook Verdi en Mozart en zo gezongen om het helemaal rond te maken.
Mm.
Maar toen jij dat net vertelde, wat ik eigenlijk wel heel mooi vond, ik moest ook meteen denken aan een soort van Alzheimer.
Ja.
Alsof het vervaagt allemaal, of het vertroebelt. En het worden allemaal fragmentjes die rond gaan zingen. En
ja.
Hij heeft het inderdaad ook helemaal verknipt en teksten verknipt en in andere volgordes gezet.
Ja.
Maar het is maagdeloos fascinerend. Dit.
Kijk, en het Requiem is bedoeld om uiteindelijk toch een soort troost te bieden,
ja.
Denk ik, aan de nabestaanden. Ik weet niet of Riem dat hiermee ook beoogd heeft. Want je kunt er ook naar luisteren. Is het universum bezield?
Ja.
Of leven wij in een heel kil, koud en leeg universum? En volgens mij speelt hij daar ook mee met die twee kanten.
Ja, het is bij hem altijd, maar dat is ook gewoon zijn klanktaal. Is het altijd een beetje spooky.
Ja.
En eil. En dan krijg je al snel zulke associaties.
En wat er bij mij ook oproept, ik denk dat een deel van muziek op een uitvaart is natuurlijk bedoeld als troost. Ook voor als je niet gelovig bent. Als je gelovig bent, dan heb je daar houvast aan en dan denk je van, als ik goed geleefd heb, dan krijg ik het eeuwige leven,
ja.
Na de dag des oordeels. En misschien de functie van muziek bij een uitvaart voor niet-gelovigen is toch jou het gevoel geven, er is iets meer dan dat kille universum.
Ja.
Daar wil je dan aan vastklampen. Tenminste, daar zou ik me dan aan vast willen klampen. En ik denk dat Riem daarmee speelt van, maar weet je dat wel zeker? Hè? Dat zoeken en
ja.
je brein, dat ja, vroeg of laat raakt het dingen kwijt en word je uitgewist en wil die wel troost bieden?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. En moet je dat wel willen ook?
Ja.
Maar daar gaan we niet aan uitkomen. Maar waar zou jij dit in die stadia van rouw plaatsen?
Wat hadden we ook alweer? Ongeloof. Ja, het zit er wel in. Boosheid niet. Niet in dit fragment. Verdriet. Als je het wil. Aanvaarding. Als je het wil, maar je merkt het al, het valt overal een beetje tussenin.
Ja. Nou, en ik wilde, dat zei ik net ook toen ik een fragment hoorde nog tegen jou, van de fase die ik daar nog wel aan toe wilde voegen, is voor mij is dankbaarheid een heel wezenlijk onderdeel ook van die rouw. Dat je, ik kijk nu terug en dan weer heel duidelijk op de dood van mijn moeder als zijnde, wat ben ik blij. Het is vreselijk wat er gebeurd is. Maar wat ben ik blij dat ik haar 33 jaar lang bij me heb gehad. En dat zij mij zoveel mooie muziek heeft geschonken. Ook muziek waar we het nu over hebben. En die fase is er ook. Dus het komt wel goed op een bepaalde
manier. Je hebt echt of voelt misschien nog steeds echt dankbaarheid voor het feit dat jouw moeder toch
mijn moeder is geweest.
Ja, ja.
Ja.
Nou, prachtig.
Niet, kijk, het is vreselijk wat er gebeurd is. En ik had er liever nog een aantal jaren bij me gehad. En ze was ook jong. Of jong, 73 is relatief jong in deze tijd. En ja, dat is vreselijk. Maar ik merkte dat bij mij het verdriet op een gegeven moment, en ik heb het daar lang ook met mijn zus en met vrienden over gehad, gewoon de vorm van dankbaarheid aannam. En dat zit voor mij ook in heel veel muziek, om de cirkel rond te maken. En ik vind dat ook, volgens mij is dat het stadium van rouw wat het meest, waar je naar kan streven, laat ik het zo zeggen.
Nou,
als dat lukt, is dat mooi.
Dat vind ik een hele mooie gedachte. Komend vanuit dat kille kale universum.
Oh, ik dacht even dat je ging zeggen vanuit die kille kale jou.
Nee, zo kennen wij jou
nee,
niet, Joris.
Nee.
Absoluut niet. Nee, ja. Wij zijn door de muziekgeschiedenis heen geschoten. Wij zijn door de psychologie van de rouw heen geschoten. Allemaal op zeven mijlslaarzen, maar toch.
Ja, het was weer een behoorlijk hinkstap.
Ik stel voor springen. Dat wij het toch niet helemaal in mineur gaan eindigen, Joris.
Nee,
kwam, ik wist wel dat het bestond, maar ik kwam het nou weer tegen. Een prachtig stuk, vermoedelijk van Stefano Landi, Italiaans componist uit de 17e eeuw. Dat heet Passacaglia della Vita.
Kijk.
De Passacaglia van het leven. Passacaglia was ooit een dans, is later een variatievorm geworden in de instrumentale muziek in de barok. Passacaglia della Vita. Ja, klinkt prachtig, maar de titel, de echte titel is Bisogna morire. Je gaat sterven.
Mm-hmm.
En het is zo'n prachtig lichtvoetig stuk. Dus het drukt ook een lichtvoetige, maar niet ontkennende manier uit om te gaan met het feit dat we allemaal een keer zullen sterven. Nou, daar gaan we maar deze 9e aflevering mee besluiten.
Ja, ik kan me ook geen beter einde wensen, eerlijk gezegd. Tot de volgende keer.
Tot ziens. Se pensi che gli altri